Onze hulp en onze verwachting is in de naam van de Heere, Heere. De naam van die God die hemel en aarde geschapen heeft. Die trouw blijft en eeuwig leeft en die nooit laat varen het werk dat zijn hand begon. Amen. Genade zij u en vrede van God de Vader door de Heer Jezus Christus in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. We zingen Psalm 84, de versen 1 en 2. Hoe lieflijk, hoe vol heilgenot en zelfs vindt de mus een huis, o Heer. 84, 1 en 2. Wij gaan het woord van God lezen uit de psalmen en we lezen de 65ste. Psalm 65. Na de schriftlezing zingen we Psalm 67. En daarvan het derde vers. Een psalm van David, een lied voor de opperzangmeester. De lofzang is in stilheid tot u, o God, in Sion. En u zal de gelofte betaald worden. Gij hoort het gebed. Tot u zal alle vlees komen. Ongerechtige dingen hadden de overhand over mij. Maar onze overtredingen, die verzoent gij. Wel gelukzalig is hij die gij verkiest en doet naderen dat hij wonen in uw voorhoven. Wij zullen verzadigd worden met het goede van uw huis, met het heilige van uw paleis. Vreselijke dingen zult gij ons in gerechtigheid antwoorden, o God onzes heils, o vertrouwen aller einden der aarde en der vergelegenen aan de zee, die de bergen vastzet door zijn kracht, om God zijnde met macht, die het bruisen der zeeën stilt, het bruisen van haar golven en het rumoer der volken. En die op de einden wonen, vrezen voor uw tekenen. Gij doet de uitgangen des morgens en des avonds juichen. Gij bezoekt het land, en hebbende het begeerig gemaakt, verrijkt gij het grotelijks. De rivier Gods is vol water. Wanneer gij het alzo bereid hebt, maakt gij hun koren gereed. Gij maakt zijn opgeploegde aarde dronken. Gij doet ze dalen in zijn voren. Gij maakt het week door de druppelen. Gij zegent zijn uitspruitsel. Gij kroont het jaar uw goedheid. En uw voetstappen druipen van vettigheid. Zij bedruipen de weiden der woestijn. En de heuvelen zijn aangegod met verheuging. De velden zijn bekleed met kudden. En de dalen zijn bedekt met koren, zij juichen, ook zingen zij. Vanavond belijdenis van ons geloof. Spreken dan aan ieder in zijn hart. Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper des hemels en der aarde. En in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle. Ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods des Almachtigen Vaders, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof in heilige, algemene, christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. De tekst voor de prediking van vanavond is het vers dat aansluit bij het vers dat we vanmorgen overdachten, Psalm 65, en dit keer dus vers 5. Welgelukzalig is hij die gij verkiest en doet naderen dat hij wonen in uw voorhoven. Wij zullen verzadigd worden met het goed van uw huis, met het heilige van uw paleis. Wij willen samen bidden. Heere, voor de tweede maal op deze dag wilt u ons samenbrengen. Rondom uw woord, rondom die psalm 65, waar vanmorgen onze aandacht voor gevraagd werd. Het lied dat ook vanavond onze aandacht vraagt. Dit stukje van uw goddelijke openbaring, waarin we de stem van de dichter horen, maar het is maar niet alleen de stem van een dichter. Het is de stem van een door de Heilige Geest geïnspireerde Bijbelschrijver. En het heeft u behaagd dit lied van David te laten optekenen in de Heilige Schriften en het te bewaren voor de komende geslachten en het te geven als een stukje van uw heilig onfeilbaar woord. Heren, en als we het zo lezen vanavond, dan gaat het toch weer niet maar om een mens die iets gezegd heeft. Maar dan gaat het om uw eigen woord. En als er dan een zalig spreking onze aandacht vraagt, dan is dat een zalig spreking die waar is, omdat gij het zegt. Welgelukzalig die mensen die gij verkiest en die gij doet naderen en die gij doet wonen in uw huis. En als we dan daar niet bij horen, dan is impliciet gezegd wat er van ons gezegd moet worden. Als deze welgelukzalig zijn, dan zijn zij die hier niet bij horen niet welgelukzalig, maar rampzalig. En zo maakt uw woord altijd weer scheiding, heren. We bidden van u, heren, dat we mogen luisteren met geopende oren. Dat we mogen horen wat gij tot ons te zeggen hebt. Dat we verstaan mogen wat dat inhoudt door u verkoren te zijn. Door u gebracht te worden. Door u verzadigd te worden. Van u het privilege te krijgen om bij u te wonen. Geef, heren, dat wij niet alleen maar met verstandelijk inzicht deze dingen mogen verstaan, maar dat we ze mogen beleven. Ach, heren, er zijn toch mensen in ons midden die van u genade hebben ontvangen, waardoor ze de dingen die vanavond aan de orde komen toch in mindere of meerdere mate in hun eigen leven ook mogen terugvinden. Herkennen als uw werk dat hun niet onbekend is. Wilt u het versterken? Wilt u het verlevendigen? Wilt u het vernieuwen? En juist vandaag, op deze voorbereidingszondag, wilt u het verlevendigen, heren, ook met het oog op de viering van het sacrament, als u dat geven wilt volgende week. Laat er een verlangen mogen zijn om met het goed van uw huis en met het heilige van uw paleis verzadigd te mogen worden. Maar dan is de nodiging geadresseerd, heren. Dan weten we vanavond, als we goed uw woord verstaan, ook wie er bedoeld worden door u als u nodigt. Geef dat het herkend mag worden, heren, en dat zo uw stem mag worden gehoord. Ook daar waar twijfel, ook daar waar vreesachtigheid, ook daar waar gebrek aan vrijmoedigheid is. Ook daar waar bestrijdingen kunnen zijn. Laat door alles heen toch verstaan mogen worden, Heere, wat Gij zegt en wie Gij bedoelt. Maar laat tegelijkertijd ook dat woord naar de andere kant werken, Heere. Dat degene die in alle eerlijkheid zichzelf voor uw heilig aangezicht onderzoekend tot de conclusie moeten komen dat de dingen die aan de orde gesteld worden in deze tekst in hun leven onbekend zijn, dat die dan ook inderdaad de enige juiste en eerlijke conclusie trekken. En dat het in hun leven mag komen tot waarachtige bekering en de waarachtige vrezen van uw naam en tot dat beleven van het goddelijke werk. Want wij kunnen in onze godsdienst nog een hele hoop zelf doen, Heren. Maar onze tekst verwijst naar wat u doet. En dat alleen maakt godsdienst waardevol en wezenlijk. En wat wij doen, ach, dat heeft uiteindelijk toch geen blijvend effect. Daarom, Heren, wees in ontferming over ons bewogen en bezoek ons met uw heil en geef ons in spreken en in luisteren alles wat nodig is. Mogen we u dat bidden, Heren. Maar dan willen we u hiernaast ook nog andere dingen vragen. Gedenk ook nu aan onze ouden en aan beproefden en aan degenen die tegenheden in hun leven hebben, zieken, rouwdragenden, mogen we hen ook aan u aanbevelen en u bidden dat ge ze gedenken wilt in en overeenkomstig hun noden. Denk aan uw kerk ook in andere landen, overal in deze wereld. Heren, er is dankzij het wereldwijde werk dat gij aangevangen hebt overal een volk dat naar uw naam genoemd wordt. Ze mogen in allerlei opzichten van elkaar verschillen, maar er zijn toch ook grondtrekken die bij allemaal terug te vinden zijn. Daar waar uw werk in waarheid is, daar zijn punten van herkenning. Daar wordt geweten, daar wordt geleefd bij de waarachtigheid van uw woord. En daar wordt de kracht van uw woord ondervonden. En daar is het werk van uw Heilige Geest. Anders zou er toch ook geen echte genade verheerlijkt worden. Heren, houd uw kerk in stand. En breid u haar ook uit. Vermeerder het getal van hen die u oprecht in waarheid vrezen. En laat uw woord zegen mogen brengen. Laat uw woord met gezag mogen worden verkondigd. En laat uw woord doen al wat u behaagt en maakt u het voorspoedig in datgene waartoe gij het zendt. Ook daar waar de kerk verdrukt wordt, waar het risico's meebrengt om uw naam te belijden, waar de vrijheid van godsdienst ontbreekt of grotendeels ontbreekt, waar vijandschap openbaar komt en tegenstand. Heren, wil ook daar, ja bijzonder daar, met uw genade aanwezig zijn. En wilt u overal uw naam groot maken. Heren, er zijn dingen in deze wereld gaande die er allemaal op gericht zijn om uw naam te verduisteren en uw eer u te onthouden. Maar betoon het, o God, dat gij God zijt. En dat niet de gestervelingen u het hoogst gezag nooit zullen kunnen ontwringen. Betoon het, Heere, dat gij zeggenschap hebt. Dat gij, Heere Jezus, macht ontvangen hebt. Alle macht in hemel en op aarde. En ga zo met uw werk verder. En bind gij de vijanden en de vijandschap in. En laat uw kerk er geen schade van lijden. Heere, vergeef onze zonden. Alles wat uw hoogheid schendt. En wat er in ons leven is, waardoor er eigenlijk scheiding zou moeten zijn en blijven tussen u en ons. Wij kunnen het niet uit de weg ruimen, maar neemt u het weg en wilt u het verzoenen. En wilt u het bloed van de Heer Jezus over ons brengen tot zaligheid. Amen. Wij zingen uit de 63ste psalm en daarvan de verzen 2 en 3. Ik heb u voorwaar in het heiligdom voorheen beschouwd met vrolijke ogen. En dan zou ik voor uw goddelijk oog uw deugden al mijn leven prijzen. 63, 2 en 3. U krijgt gelegenheid om uw gaven te geven voor de kerk, dat is de eerste collecte. En voor de werkgroep Oost-Europa, dat is de extra collecte daarna. Gemeente, laten wij samen eerst luisteren naar het eerste deel van ons avondmaalsformulier. Geliefden in de Heere Jezus Christus, hoort aan de woorden van de inzetting van het heilig avondmaal van onze Heere Jezus Christus, welke ons beschrijft de heilige apostel Paulus in 1 Korinthe 11. Ik heb van de Heere ontvangen hetgeen ik u ook overgegeven heb, En dat de Heer Jezus in de nacht in welke hij verraden werd, het brood nam. En als hij gedankt had, brak hij het. En zeide: neemt, eet, dat is mijn lichaam dat voor u gebroken wordt. Doe dat tot mijn gedachtenis. Desgelijks nam hij ook de drinkbeker na het eten van het avondmaal. En zeide: deze drinkbeker is het Nieuwe Testament in mijn bloed. Doe dat zo dikwijls als gij die zult drinken tot mijn gedachtenis. Want zo dikwijls als gij dit brood zult eten en deze drinkbeker zult drinken, zo verkondigt de dood des Heren totdat hij komt. Zo dan, wie onwaardiglijk dit brood eet of de drinkbeker des Heren drinkt, die zal schuldig zijn aan het lichaam en bloed des Heren, maar de mens beproeven zichzelf en eten alzo van het brood en drinken van de drinkbeker. Want die onwaardiglijk eet en drinkt, die eet en drinkt zichzelf een oordeel, niet onderscheidende het lichaam des Heren. Van die verzoening die God bewerkt. En waar moet een mens zijn om erin te delen? Ook daar is een antwoord op. Een oud-testamentisch antwoord, en dat is natuurlijk het antwoord dat David moest geven, want die leefde nu eenmaal in die tijd, in de oud-testamentische bedeling. Maar de lijnen mogen worden doorgetrokken van het Oude naar het Nieuwe Testament. En zo is er ook vanuit het Nieuwe Testament een antwoord op de vraag waar een mens moet zijn om in de verzoening te delen en hoe die verzoening het deel van een zondaar wordt. David wijst daarop. Als we een vers verder gaan dan het vers van vanmorgen, dan gaat David nu spreken over Gods huis. En dat noemt hij op een andere plaats Gods paleis. U weet wat daarmee bedoeld wordt. Wat was Gods huis onder Israël? Jongens en meisjes, dat weten jullie toch wel. Waar woonde God onder zijn volk Israël? Natuurlijk in de tempel. En voordat er een tempel was, in de tabernakel. Die tempel in Jeruzalem. En voordat de tempel er was, dus in Silo of op een andere plaats waar de tabernakel dan ook maar stond. Dat was Gods huis. En dat beschouwt David nu ook als Gods paleis. En wat was het geheim van dat huis? Daar waren een hele hoop mooie dingen. Maar die waren het belangrijkste niet. Dat was goud. Daar waren allerlei kostbare zaken. Maar dat was het belangrijkste niet. Daar was het altaar. En bij dat altaar werden de offers gebracht. En dat is voor de oud-testamentische gelovigen altijd weer de plaats waar hij naartoe moest. Daar moest hij zijn om onderwijs in die verzoening te krijgen. En daar ging hij ook heen. En daar hebben we de getuigenissen van in verschillende van de psalmen. Ik denk aan de 26e psalm waar de dichter zegt dat hij met Gods scharen verschijnt bij zijn altaren. En hem met offergaven eert. En dat is maar één getuigenis. Van zo'n tempelganger die gezien heeft de waarde van dat huis omdat daar het altaar staat en omdat daar de offers gebracht worden. Het geheim, het wezenlijke geheim van dat huis van de Heere is dat dat de plaats is waar de verzoening geschiedt. En waar de dienst der verzoening plaatsvindt. En als je nou alleen maar oog had voor het goud van de tempel. En je had alleen maar oog voor de fraaie constructie van de gebouwen. En je had alleen maar oog voor die kostbare kleden die daar gebruikt waren. Prachtig geborduurd en van alles en nog wat. Dan miste je eigenlijk de zaak waarom het ging. Dan bleef je in de uiterlijke dingen hangen. En dan had je nooit echt begrepen wat de waarde van dat huis was. Maar de ware Israëliet die door Gods geest was onderwezen, die, en ik kom even terug op wat ik vanmorgen zei, kennis gekregen had aan zichzelf en aan zijn verlorenheid, aan zijn verdorvenheid, aan zijn geestelijke armoede, en dat is een bittere armoede, die Israëliet die van Gods wegen gezien had wat de zonde betekent en voor uitwerking heeft, en hoe de zonde scheiding maakt tussen God en mens, die Israëliet die verlegen kwam te zitten om verzoening met God, die ging naar de tempel niet omdat het daar zo mooi was en niet omdat daar zo mooi gezongen werd. Dat is allemaal bijzaak, al is het niet onbelangrijk. Maar die ging naar de tempel en die had een verlangen naar de tempel. En die drukte dat verlangen naar de tempel uit zoals we dat bij de psalmisten vinden. Hoe branden mijn genegenheen om 's Heeren voorhof in te treden. Mijn ziel bezwijkt van sterk verlangen. Waarom? Omdat de verzoening met God daar geopenbaard werd. En daar beleefd mocht worden. Dat had die dichter van Psalm 63 eens meegemaakt in zijn leven. Hoe zag ik daar uw alvermogen? Hoe blonk uw goddelijke eer alom? Want beter dan dit tijdelijk leven is uw goedertierenheid. Dat had hij daar gezien, geproefd, ondervonden. En dat doet verlangen naar de nieuwe beleving daarvan. Hij was bij het altaar geweest. Hij had daar dat zoenbloed gezien. Hij had daar dat onderwijs via de priester gehoord. Hij had daar het evangelie van een verzoend God mogen beluisteren. En dat was het wat hij zocht. Want dat was het wat hij nodig had gekregen. En dus weten die dichters er ook van, en daar spreken ze ook van, wel gelukzalig zijn zij die in uw huis wonen. Daar zongen we van Psalm 84. Hij is jaloers op die mensen die daar nou mogen wonen. En er zijn er die daar mogen wonen. Maar om daar te kunnen wonen, moet er eerst nog wat anders gebeuren. Want zeg nou zelf, als dat nou waar is, wat David vanmorgen zei over die ongerechtige dingen die de overhand over hem hadden, en over die overtredingen, als dat nou waar is, dat dat nou Gods oordeel over een mensenleven is, wie kan er dan bij God wonen? Wie klimt de berg des Heren op? Wie zal die Godgewijde top voor het oog van Sions God betreden? Ja, wie? De man die rein van hart en hand zich niet aan ijdelheid verpandt en geen bedrog pleegt in zijn eden. De rechtvaardige, degene die overeenstemt met de heilige normen die de Heere heeft aangelegd en die hij toepast. Die mag de berg des Heren beklimmen. Die mag wonen bij de God van Jacob. De reine van hart. De rechtvaardige van gemoed. Maar waar vind je die? David acht zichzelf in ieder geval niet zo iemand. Dat kun je niet zijn als je eerlijk van jezelf moet zeggen, ongerechtige dingen hadden de overhand over mij. Zijn er dan zulke mensen die bij God kunnen wonen? Die deugd, die kwaliteit, die verdiensten genoeg hebben, die voldoende beantwoorden aan de heilige normen die in dat huis des Heren gelden? Zijn er dan mensen die zodanig rein van hart en gemoed zijn dat God ze waardig keurt om bij hem te wonen? Zijn ze er? Of is waar wat de apostel Paulus gezegd heeft, er is niemand rechtvaardig, er is niemand die God zoekt, ook niet tot één toe. Nou, wie kan er dan van het ganse menselijk geslacht bij God wonen? dan kun je niet verwachten dat je daar toegang krijgt. Net zo min als dat je kunt verwachten dat je toegang krijgt tot het gesloten paradijs. En net zo min als dat je kunt verwachten dat je als zondaar binnengelaten wordt als je klopt op de poort des hemels met al je zonden en ongerechtigheden nog aan je. Wat wij kunnen verwachten als gevallen Adams kinderen, dat is dat niemand ooit bij God zal wonen. Maar dat we allemaal zullen worden weggestuurd om voor eeuwig de prooi van de vorst der duisternis te zijn. U voelt wel, wil daar sprake van zijn, bij God wonen, in Gods huis wonen, dan moet er toch eerst met die mens wat gebeuren. Dan moet God hem eerst aanvaarden. Anders gezegd, dan moet de Heere hem daar zelf brengen. Want uit onszelf komen we daar niet. Hij moet ons daar brengen. En wil God dat doen, wil hij een zondaar tot zich brengen en bij zich doen wonen, dan moet de Heere zo iemand toch eerst waardig keuren om zijn huisgenoot te worden. Dan moet zo iemand, ik gebruik een ouderwets woord, dan moet de Heere zo iemand verwaardigen. Of, en ik zeg het woord, ik zeg het nu met het woord uit onze tekst, dan moet de Heere ons eerst verkiezen. U zegt verkiezen, ja, dat woord staat toch in de tekst. Want het is een zaak van goddelijke verkiezing. En dat maakt u ongerust als u dat woord tegenkomt in de Bijbel. Vindt u dat eigenlijk jammer dat er in de Bijbel over verkiezing gesproken wordt? Vindt u het jammer dat er als er gesproken wordt over mensen die wel gelukzalig genoemd worden, dat het eerste wat van die mensen die wel gelukzalig genoemd worden gezegd wordt is, dat zijn Gods verkorenen? Verlamt u dat? Zegt u nou, ja, zie je wel, dus het is toch waar, een mens zal toch uitverkoren moeten zijn. En als die dat nou eens niet is, dan komt die er ook nooit. Gemeente, wat is er nou eigenlijk op tegen dat de Heere in zijn woord openbaart dat er een verkiezing is? Waarom zouden we daar nou ongerust van worden? Waarom zouden we daar die conclusie nou uit trekken die ik u net voorhield? En dat is toch de redenering die je wel eens tegenkomt. En dat is de redenering van sommigen onder ons ook. Je moet verkoren zijn. En als je dat niet bent, dan kun je doen wat je wil. En dan is alles te vergeefs. Waarom zouden we zo'n conclusie nou moeten trekken? Moet u eens goed nadenken. Ik kom toch nog maar weer even terug op wat we vanmorgen gehoord hebben. Toen kwam de vraag aan de orde wie wij nou eigenlijk zijn. Wat er nou van elk mens gezegd moet worden, omdat God dat van elk mens zegt. Wat we zijn in Gods ogen, ongerechtige dingen ziet God in uw en mijn leven. En niet zo weinig. Gedachten, woorden, werken. Overtredingen, geen toevallige overtredingen, geen ongelukken die we eens begaan hebben, geen struikelingen alleen maar tegen onze zin in, nee, moedwillige overtredingen, opstand tegen God. Wie zijn wij in Gods ogen? Wat deugt er van ons? En als we dat nou eens gaan onderschrijven, echt gaan onderschrijven, als we dat nou eens eerlijk van onszelf gaan beleiden, Heere, de deugd, niks van mij. Wat hoop is er dan nog? Wat hoop? Geen hoop. Geen hoop als God geen genade zou bewijzen. zonder genade. En genade is onverdiende gunst. Zonder genade is het voor u en mij altijd hopeloos. U moet niet zeggen, omdat er een verkiezing is, daarom lijkt het zo hopeloos. Nee, we moeten zeggen, als er geen genade zou zijn, dan zou het hopeloos zijn. Dan komt de mens er nooit. Echt niet. Tenminste, als je echt beseft hoe het er met je voor staat. En als je afgebracht bent van al dat steunen op eigen vroomheid en eigen deugdzaamheid. En als je nou in je eigen ogen niet meer bent, omdat God je niet meer overlaat, dan dat je moet erkennen dat je een verdorven zondaar bent. Met alleen maar schuld. Schuld die je dagelijks meerder gemaakt hebt. Dan moet je tot de conclusie komen, heren, dan moet ik altijd buiten staan. Bij God wonen, onmogelijk. En zal er dus sprake zijn van toch bij God wonen, in zijn huis wonen. Gemeente, dan kan dat niet anders, dan moet dat van God zijn uitgegaan. Dan moet God in zijn welbehagen naar zulke onwaardige mensen omzien. Dan moet God, dan moet hij ze wel verkiezen. Op grond van zijn welbehagen. En dan kan hij niet wachten totdat wij enige waardigheid bezitten. Of totdat wij een stukje verbetering hebben aangebracht. En totdat wij misschien wat acceptabeler geworden zijn. Dan moet God zonder iets van die mens in aanmerking te nemen. Zonder enige inbreng van die zondaar te verwachten. Uit soevereine genade zo iemand nemen en brengen. En dan kan er sprake zijn van in Gods huis wonen. Enkel genade. En daarom moeten we niet zo schrikken van dat woord verkiezing. Want als er verkiezing in de Bijbel genoemd wordt, dan wordt er genade genoemd. Het is altijd Gods genadige verkiezing die niet handelt met die zondaar naar waardigheid of verdiensten, maar die zondaar in gunst, in onverdiende gunst beschouwt. Zo deed de Heere met Israël. Als je dat in Deuteronomium 7 naleest, dan zegt de Heere dat via Mozes heel nadrukkelijk en heel duidelijk tegen Israël dat hij ze verkoren heeft. En hij zegt ook waarom hij dat niet gedaan heeft. Ik heb het niet gedaan omdat jullie zo'n groot volk waren. Ik heb het niet gedaan omdat jullie zo'n gehoorzaam volk waren. Ik heb het niet gedaan omdat jullie zo in mijn wegen wandelen. Omdat ik voorzag dat jullie zo getrouw in mijn wegen zouden wandelen. Want ik heb geen enkele gerechtigheid bij u aangetroffen. Waarom heb ik u dan verkoren? Omdat dat mijn welbehagen was. Omdat ik u lief had. En waarom heeft God nou zo'n volk lief? Wat is daar nou de rationele verklaring voor? Die kunnen wij met elkaar niet geven. Want het geheim achter de verkiezing Gods van een verdorven zondaar, dat geheim ligt opgesloten in het hart van God zelf. En of we dat ooit zullen kunnen begrijpen, weet ik niet. We zullen denk ik altijd moeten eindigen bij de aanbidding. Waarom was het op mij gemunt? En nu heeft de Heere dat volk Israël, zo zei ik, uitverkoren. Nu heeft de Heere dat volk, omdat hij het tot zijn volk aangenomen had, in het land Kanaan gebracht. En hij heeft daar zijn heiligdom opgericht. En hij heeft dat volk in zijn geheel toegang gegeven om tot dat heiligdom toe te treden. En hij heeft dat volk als geheel de dienst der verzoening geopenbaard. En zij die van dat recht om naar het heiligdom te gaan gebruik maakten. Want u weet, dat recht dat hadden de heidenen niet. Dat recht dat hadden verschillende volkeren niet. En ze zouden het ook nooit krijgen zelfs. Maar dat recht hadden de Israëlieten wel. Als ze van dat recht gebruik maakten en zo hun zaligheid zochten, dan mochten ze in het huis des Heren horen hoe de Heere een God kan zijn die zondaren bij zich doet wonen. Alleen het probleem dat zich toen ging voordoen, dat was dat vele van die Israëlieten, en in sommige tijden waren het ze vrijwel allemaal, gingen denken dat het daarmee al in orde was. Ze hadden toch het huis des Heren. En ze zeiden ook, des Heren tempel zijn deze. En dat was hun geestelijke rijkdom, dat was hun godsdienstig bezit. En daarmee dachten ze alles wat ze nodig hadden te hebben. En dan zegt God, dit volk nadert tot mij wel, maar ze doen het met de lippen. En hun hart is er niet bij. Als je zo de godsdienstige inzettingen gebruikt om daar genoeg aan te hebben, om aan de vorm, met de vorm te volstaan, om sacramenten te gebruiken enkel uit gewoonte, en misschien nog wel uit bijgelovigheid, dan heeft dat voor God geen enkele waarde, en dan heeft dat voor je ziel geen enkele waarde. Maar als David daarom spreekt over degene die hij wel gelukzalig noemt, en die door God verkoren worden en in zijn huis mogen wonen, dan heeft hij niet zomaar iedereen in Israël op het oog, die als hij wil de gang naar de tempel kan maken. Dan noemt hij niet iedereen in Israël wel gelukzalig, maar dan heeft hij het over het Israël binnen Israël. Begrijpt u dat? Dan heeft hij het over de ware Israëliet. Dan heeft hij het over die Israëliet die maar niet alleen verkoren is omdat hij bij het volk hoort. Het volk Israël, de natie. Maar dan heeft hij het over die Israëliet die ook nog persoonlijk van God gekend is. Die door de Heere in zijn genade door zijn geest bearbeid wordt. Die door de Heere uit de geestelijke duisternis getrokken wordt. En dat zijn de ware verkorenen. Dus u zegt, maar dan moeten mensen dus toch verkoren zijn. Ja, natuurlijk. Natuurlijk. Alleen, de vraag is, hoe kun je dat dan te weten komen? Waar moet dat dan uit blijken? En als we nou verder lezen in de tekst, dan zien we waar dat in uitkomt en waar dat uit blijkt. Wie zijn dat die wel gelukzalig zijn, zij die door God worden verkoren? En die God doet naderen. Die er door God dus worden gebracht. Die door God worden getrokken. En gemeente, dat is nou een van de onfeilbare vruchten van de verkiezing. Als je dat nou in je leven je afvraagt, hoor ik daar nou bij? Het is heel groot om van jezelf te mogen geloven dat je een verkorene bent. En de vraag kan lange tijd pijn doen en lange tijd je bezighouden. Hoe kan ik dat dan te weten komen? Niet door nieuwsgierig in de verborgen raad van God te willen indringen. Maar ik wijs u de weg die onze Dordtse leerregels ons al gewezen hebben. Hoe wordt een mensenkind zeker van zijn genadige verkiezing? Door te zoeken in zijn leven naar de vruchten van de verkiezing. Naar de bewijzen waaruit het zichtbaar wordt. En een van die bewijzen, een van die vruchten van het verkoren zijn, is dit door de Heere ook getrokken worden. Hij doet ze naderen. Nou zullen we daar dan even bij stilstaan. Wat is dat als de Heere iemand doet naderen? U voelt wel dat dat is een beeld, dat is een uitdrukking. Die zegt, de Heere brengt zo iemand dichterbij. De Heere zet zo iemand in beweging. De Heere heeft zijn hand op zo iemand gelegd en hij komt ergens vandaan en hij wordt door de Heere ergens naartoe gebracht. Het is een woord waarin de beweging tot uitdrukking komt die er plaatsvindt in het leven van mensen in wier leven God zijn verkiezing gaat uitwerken. Hij doet ze naderen. Waar komen ze dan vandaan? Uit de duisternis. Waarom komen ze daar vandaan? Ja, omdat God ze trekt. Maar hij leert ze ook vluchten uit die duisternis. Die duisternis is een last geworden. Die duisternis, die schuld, die verlorenheid, daar zijn hun ogen voor open gegaan en daar konden ze het niet in uithouden. En toen had de Heere in zijn evangelie gesproken van de genade die er bij hem is. En daar gaf hij ook oor voor. En dat wekte in het leven, in de ziel, begeerte, verlangen. En zo zet hij ze in beweging. Er staat, hij doet ze naderen. Dat doen is Gods werk. Dat naderen is hun werk. Ziet u het voor u? De Heere zet ze in beweging. En omdat hij ze in beweging zet, gaan ze. Je kan ook zeggen, de Heere trekt ze. En daarom komen ze. Zoals de bruid dat ook zegt. Trek mij. Wordt gevraagd, Heere, doet u dat? En dan wordt er gezegd, en wij zullen u nalopen. Hier heb je het geheim. Dat is een van de onfeilbare vruchten van het verkoren zijn. Een mens, ik zeg het nou met andere woorden. Een mens krijgt van de Heere honger en dorst naar gerechtigheid. God ontdekt hem aan zijn ongerechtigheid, aan zijn armoe. En de Heere heeft in zijn evangelie gesproken over dat er nou bij hem alles te verkrijgen is, waardoor zo'n verloren mens toch behouden kan worden. En daar geeft hij honger naar. En dat ga je voelen. Als je honger krijgt, ga je het voelen. Als je dorst krijgt, ga je het voelen. Als je een droge mond hebt onder het preken, omdat je niet genoeg speekselproductie hebt, dan ga je het voelen en dan moet je een slok water nemen. En zo is het geestelijk ook. En waar haal je nou dat water? En waar haal je nu dat levende brood? Daar trekt de Heere naartoe. En wat doet die mens? Wacht hij dan maar af totdat de Heere hem er ook helemaal brengt? Hij komt in beweging, gemeente. We gaan er naar zoeken. We gaan erom vragen. We gaan erom worstelen. Het wordt een aangebonden zaak. Je kunt jezelf geen rust meer geven. En je kunt de Heere ook geen rust meer geven. Want onwederstandelijk blijft hij trekken. Wat gebeurt er in het leven van zulke mensen? Ik noemde u al een van die zaligsprekingen. Trouwens, we zijn met onze tekst helemaal in de buurt van de zaligsprekingen, want dit is een zaligspreking. Wel gelukzalig. En dan denkt u met mij aan Matthäus 5. En ik citeerde er eigenlijk al met eigen woorden een uit. Zalig zijn die hongeren en dorsten naar de gerechtigheid. Je kunt zeggen, al die zaligsprekingen die gaan in het leven van zulke mensen stap voor stap openbaar komen. En zo komen ze. Zo moeten ze ook wel komen. Anders kan het niet. Ik zei, uit eigen beweging ga je niet. Kan ook niet. Niemand kan tot mij komen, zei de Heer Jezus, tenzij dat de Vader die mij gezonden heeft hem trekken. Je komt uit jezelf niet los uit die strikken waar je door de zonde in zit. Je wil er ook niet uit. De Heere moet die zondedienst zo zwaar, zo last maken dat je er wel uit wilt. De Heere moet zijn dienst zo aantrekkelijk en zo begeerlijk je voorstellen dat je dat alleen nog maar begeert. En dat je hart daar naar uittrekt, naar heen trekt. Geef mij Jezus. En zo komen ze. En zo mogen ze ook arriveren. Dat is het derde wat er staat. Die gij verkiest, die gij doet naderen en die gij doet wonen in uw voorhoven. En dan voelt u wel aan dat met het woordje wonen nog iets meer bedoeld is dan een visite afleggen. Visite afleggen, dat is voor even. Een bezoek brengen, dat duurt nooit zo lang. Maar wonen, dat is permanent. Wonen, dat is een thuis hebben. Bij God. In zijn voorhoven. Dat betekent dus ook in dat huisgezin Gods worden opgenomen. Bij de Heere horen. Niet meer bij dat vroegere huisgezin waar je deel van uitmaakte. Toen je nog onder het bewind van de vader der leugenen stond. Niet meer bij dat huisgezin horen. Maar overgegaan zijn uit de duisternis in het licht. Overgegaan zijn uit de macht van Satan. Onder de heerschappij van de Heere. Onderdak bij hem hebben gekregen. En daar vloeit nogal wat uit voort, gemeente. Want als zulke mensen, en nog één keer, wie zijn ze ook weer in zichzelf? En wat is er van hun leven te zeggen? En van al de ongerechtigheden die ze begaan hebben en die in hen wonen. Als zulke mensen dit voorrecht mogen ontvangen van te worden getrokken en te worden gebracht en nu te mogen wonen bij de Heere. Als zulke mensen dit voorrecht mogen ontvangen, dan zal de Heere ze niet alleen een plekje geven waar ze mogen wonen, maar dan zal hij ze ook met alle nooddruft aan lichaam en ziel verzorgen. Dan gaat hij ze onderhouden. En daar weet David ook van. En daar mag je van gewagen. Daar mag je van zeggen, wij zullen verzadigd worden met het goed van uw huis, met het heilige van uw paleis. Met die twee dingen bedoelt hij eigenlijk hetzelfde. Het goede van Gods huis en het heilige van zijn paleis. Dat zijn twee aanduidingen voor dezelfde zaak. Maar wat staat hem daarbij nou voor ogen? Nog even terug naar dat voorgaande, dat eerste gedeelte van vers 5. Dan gaat het over wonen in Gods voorhoven. We lezen over geen enkel onderdeel, geen enkel woord heen. Ook dat woordje voorhoven moet onze aandacht hebben. Als een Israëliet het over de voorhoven des Heren had, wat dacht hij daaraan? Wat stond er in de voorhof? Ook dat weten jullie toch wel, jongens en meisjes. In de voorhof van de tabernakel. Wat stond daar? Welke twee voorwerpen moesten daar staan, omdat de Heere ze daar wilde hebben? Het brandofferaltaar en het wasvat. Nou, later in de tempel was dat dan ook zo. Alleen was dat altaar daar veel groter dan in de tabernakel. En dat wasvat was ook veel groter dan in de tabernakel. Maar het wezen, in wezen was het hetzelfde. Die twee dingen stonden daar. En als ze nou mogen wonen in Gods voorhoven, dan hebben ze altijd het oog op die twee dingen. En wat zegt dat? Wat gebeurt er bij dat brandofferaltaar, bij dat grote altaar? Er was later, verderop in het heilige, ook nog een altaar, maar dat was een klein altaar. En dat was ook het reukofferaltaar, daar werd het offer der gebeden gebracht. Maar op dat brandofferaltaar, daar juist vond dat verzoenend werk plaats. Daar werden de offerdieren geslacht. Daar werd het vlees van die dieren op het altaar gelegd. Daar ging het in rook op als een lieflijke reuk voor de Heere. En daar nam de Heere het verbeurde leven van de zondige Israëliet aan, omdat hij het offer in de plaats van die Israëliet erkende. Daar vond de verzoening plaats. Daar veranderde het aangezicht van de Heere, om zo te zeggen. Daar nam de Heere die donkere wolk van zijn toorn, van zijn aangezicht weg. En daar zag hij in ontferming en in zondaarsliefde op die Israëliet neer. Bij dat brandofferaltaar, zij die in de voorhoven des Heeren wonen, ze hebben zicht op wat er in de dienst der verzoening gebeurt. Wat dat inhoudt, vergeving van zonde te mogen ontvangen. Wat dat betekent om nou rechtvaardig voor God gerekend te worden. En daar krijgen ze onderwijs in. Dat stelt de Heere hen voor ogen. En dat is het juist waar hun ziel zo naar hunkert. Dat is die gerechtigheid waar ze naar leerden hongeren en dorsten. En daar stond ook het wasvat. Dat had een andere bedoeling. Dat sprak niet zozeer van het offer voor de zonde, maar dat sprak van de reiniging. Want je bent ook vuil, nietwaar? Natuurlijk, een mens is in het dagelijks leven geregeld vuil en is al geregeld zich moeten wassen. Maar in geestelijk opzicht, de besmettingen van de wereld waarin we leven, de ongerechtigheden die van buiten aan ons komen kleven en die ook van binnenuit in ons wonen. De onreinheid, de onzuiverheid, de onheiligheid. Ach, en hoe kunnen wij met die onreinheid voor God bestaan? Hoe kan Jozua de hoge priester met zijn onreine kleren voor God staan? We hebben niet alleen de rechtvaardiging nodig, dat is de uitdelging van onze schuld en de vergeving van onze zonden door het bloed van Christus. Maar we hebben ook nodig, gemeente, laten we het verstaan, de heiligmaking door de geest van Christus. Laten we die dingen toch goed blijven onderscheiden. En laten we deze twee zaken toch als de hoofdzaken blijven zien die een zondaar nodig heeft. Hij moet rechtvaardig voor God kunnen treden. Vandaar dat altaar en de noodzaak ervan. Hij moet ook heilig voor God kunnen komen. Vandaar de noodzaak van het wasvat en de reiniging. En de Israëliet die in de voorhoven des Heren mag wonen, die heeft ook het zicht op dat wasvat. Die ziet ook wat daar gebeurt. En die mag daar zelf ook heen. Om gewassen te worden. Om door de geest Gods meer en meer vernieuwd te worden. En dat zijn dan nog maar twee dingen die David hier aanduidt met het goede van uw huis en het heilige van uw paleis. En wat is er dan nog verder? Oh, daar in de voorhoven, daar heb je behalve die twee voorwerpen ook nog allerlei dingen die daar gehoord kunnen worden. Dan komt op een gezette tijd de priester naar buiten. In de voorhof. Hij is in het heilige geweest. Hij heeft daar het reukoffer gebracht. En dan komt hij tot dat verzamelde volk in de voorhof. En hij heft zijn handen over het volk uit. En hij spreekt Gods zegen over dat volk. En degenen die in de voorhof wonen, ze mogen het gedurig horen. De Heere zegene u. En hij behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over uw lichten en geven u vrede. De Heere verheffen zijn aangezicht over u. En zij u genadig. Ze mogen het iedere keer weer horen. Ze mogen horen hoe de priester daar in gebed gaat. Ze mogen, degene die in de voorhof wonen, ze mogen daar gedurig getuigen van zijn als daar onderwijs gegeven wordt in de inzettingen van de Heere. En er is zoveel. Er is zoveel dat hier het goede en het heilige genoemd wordt. Daar is alles wat een verloren mensenkind nou nodig heeft in leven en in sterven. Je hoeft het echt niet ergens anders te zoeken. Afgedacht nog van de vraag of je het ergens anders wel eens zou kunnen vinden. En daar wil God nu, en dat is ook weer een woord dat onze aandacht verdient, daar wil God nu mee verzadigen. Dat is nog wat anders dan dat je daar een klein beetje van krijgt. Oh ja, een klein beetje is veel. Een klein beetje zicht op dat offer van Christus is al zoveel. Een enkele ondervinding van Gods vriendelijk aangezicht is al zoveel. Een enkele belofte met kracht toegepast aan je ziel is al zoveel. Een enkele gezegende avondmaalsviering is al zoveel. Een enkele gebedsverhoring is al zoveel. Maar de Heer Jezus heeft gezegd dat hij gekomen is opdat zijn schapen het leven zullen hebben en opdat ze overvloed zullen hebben. Overvloed. En daarom zegt David hier, gebruikt hij dat woord verzadigen. Gemeente, dat is nog meer dan een keer eten en drinken krijgen. Dat is zoveel uit de milde handen van de Heere ontvangen. Dat je meer eigenlijk niet wenst. Dat je er genoeg aan hebt. En daar wordt beleefd wat de Heere tegen Paulus zei. Mijn genade is u genoeg. En hoeveel is genoeg? We zeggen het wel eens, genoeg is genoeg. Ja, echt. Genoeg van de gunst van de Heer. Genoeg van zijn nederbuigende goedheid. Genoeg van zijn ontferming over je verloren leven. Het is waarlijk genoeg. En je ervaart het ook als het goede. En je ervaart het ook als het heilige. Echt het goede. En wat de wereld biedt. Ach, als je dit toch eenmaal geproefd hebt. En als je hier toch eenmaal het belang van ingezien hebt. En als hier toch eenmaal de smaak van te pakken is. Wat kan de wereld je dan nog bieden? Wat moet je dan nog met al die dingen van de wereld? Als je echt weet wat het is om eens een keer echt verzadigd te zijn met het goede van Gods huis. Zeg nou zelf. Wat kan de tv je dan nog bieden? En wat zul je dan bij de wereld zoeken? En wat kun je van allerlei lectuur waar je misschien wel een hele hoop van zoekt te verslinden, wat kan je daar nou nog geestelijk wijzer van worden? Als je dit geproefd hebt, dan is er niks in de wereld wat zo smaakt en wat zo verzadigt en wat zo vol geestelijke vreugde schenkt en wat zo zeer precies past op onze geestelijke nooddruft. En de rest is allemaal surrogaat. Ook in de godsdienst is er dan hier in het licht hiermee vergeleken zoveel surrogaat. Maar wie echt goud ontvangen heeft en van de Heere enig zicht gekregen heeft op wat echt goud is, die is niet meer tevreden met doublé. En wie ooit echt iets van de hemelse spijzen gesmaakt heeft, die kan het niet meer doen met brood dat niet verzadigen kan. En wie ooit aan die tafel des Heren, ik bedoel het nou niet speciaal op het avondmaal betrokken, want het kan ook buiten de avondmaalsdiensten omgaan. Maar wie ooit aan die tafel, aan dat banket gezeten heeft, van reine wijnen die gelouterd zijn. Denk maar aan Jesaja 25. Aan die overvloedige maaltijd, wie daar ooit iets van geproefd heeft, die is bedorven voor de rest. Dat is het goede. Dat is het heilige. En dan is het nou ook niet zo moeilijk meer, gemeente, om de lijnen door te trekken op deze voorbereidingszondag. De lijnen naar de tafel des Heren. Want dan gaat het toch ook om de ware spijzen van de ziel. Daar gaat het om aan de tafel des Heren. Daar gaat het om hongerigen die door de Heren met goederen vervuld worden. Maar dan moeten ze wel hongerig zijn. En dan moeten ze wel dorstig zijn. En dan moet er wel plaats voor zijn. En dan moet er ook wel een innerlijke behoefte zijn en een begeerte. En dan moet er ook wel enig besef zijn van ergens anders kan ik het niet vinden. Alles stelt teleur. Je kunt het bij jezelf ook niet zoeken. En je kunt het ook niet eens meer doen met wat je vroeger hebt gehad. Die herinnering blijft. Dat was bij de dichter van Psalm 63 ook. Ik zag u voorheen in het heiligdom. De herinnering blijft. Maar hij heeft er niet genoeg aan voor het moment. En hij zegt, och wie het ik derwaarts weer geleid. Dan zou mijn mond u de ere geven. Dan zou ik voor uw goddelijk oog, uw deugden al mijn leven prijzen. Het moet dus vernieuwd worden. Nou, gemeente, wie is er in ons midden hulpbehoevend? Dat zul je misschien in het natuurlijke leven niet zo gauw willen erkennen, maar erken het nou maar wel tegenover de Heer. Als je echt geleerd hebt hulpbehoevend te zijn, kom er nou maar vooruit. Wie zijn de nooddruftigen? De armen en de ellendigen. Want de Heere zal zich doen overblijven, een ellendig en arm volk. En dat weten ze ook. Dan is hier, en dan is als God het ons geeft aan zijn tafel volgende week, het goede van zijn huis en het heilige van zijn paleis. Dan staat dat daar en we zien het in gedachten, dat altaar. Dan staat daar en we zien het in onze gedachten, dat wasvat. En dan is daar de weldaad van het verzoend mogen zijn met God. En de vergeving van zonden. En de reiniging van alle ongerechtigheden. En daarmee wil de Heere nou verzadigen. Juist die hongerigen. Juist die dorstigen. Daar wil de Heere te beleven geven. Hier wijdt mijn ziel met een verwonderend oog. Uw oog ook. Het zou te wensen zijn om zo'n avondmaalsviering te mogen beleven, nietwaar? Verzadigd te worden met het goede van Gods huis. God geven dat er plaats voor zal zijn. Dat hij aan de zijnen, aan degene die hij getrokken heeft, omdat hij ze van eeuwigheid lief gehad heeft, aan degene die hij gebracht heeft, God geven dat ze nu ook vrijmoedigheid zullen komen, met vrijmoedigheid zullen komen. En dat ze ontvankelijk zijn. Dat hij wat aan ze kwijt kan. Want het probleem in het leven van Gods kinderen, dat is vaak niet dat de Heere niet wat geven wil, maar dat er bij hen geen plaats voor is. Dat hij ze niks geven kan. Want ze zitten weer zo vol met van alles. En daarom, God geven dat er weer opnieuw honger gekend mag worden in deze week. Want de hongerigen worden echt, dat is zijn eigen belofte. De hongerigen worden echt met goederen vervuld. Zo goed als dat het ook waar is, dat hij de rijken ledig wegzendt. Zijn die er dan ook, rijken? Ja. Die zijn er, en die zijn er maar al te veel. Van die mensen zoals ze in Laodicea waren. Openbaring 3, de laatste van die 7 brieven in het begin van Openbaring. Allemaal vrome mensen. Allemaal godsdienstige mensen. Allemaal mensen die in eigen ogen bekeerd waren. Die gelovig waren. Die erbij hoorden. Mensen met goede voornemens. Mensen met goede werken. Mensen die heel wat konden opnoemen. En die in de week van voorbereiding ook inderdaad heel wat gingen opsommen. En die dit in hun leven vonden en dat in hun leven en dat. En toen besloten, dan hoor ik er ook bij. Maar de Heer Jezus zegt, en je weet niet hoe het er nou eigenlijk voor staat. En je weet niet dat je blind bent. En je weet niet dat je jammerlijk bent. En je weet niet dat je ellendig bent. En je weet niet dat je naakt bent. Luister nou eens. Luister nou eens. Ik raad u dat ge van mij koopt. Ogenzalf. Opdat je zien mocht. Dat je van mij koopt, want je hebt het nou ergens anders gehaald, nietwaar? Je hebt het uit je eigen vroomheid en uit je eigen godsdienst gehaald. Maar ik raad u dat u van mij koopt witte klederen. Niet die klederen die je nou aan hebt. Niet die klederen van je eigen gerechtigheid. Maar ik raad u dat ge van mij koopt witte klederen. Want daarmee alleen kun je echt de schande van je naaktheid bedekken. Maar armen, gegarandeerd, heeft hij met goederen vervuld. Aan armen zal hij zijn hulp ter verlossing tonen. Hun zielen slaat hij gade. En voor zulken heeft hij verrassingen bereid. Amen. We zingen uit Psalm 42 en daarvan het eerste vers. Vanavond hebben we uw woord mogen beluisteren. En we willen u ootmoedig vragen dat u het nu achtervolgen wilt met uw heilige zegen, met uw onmisbare zegen. En dat u het gebruiken wilt in het leven van een ieder die het gehoord heeft, hier in dit kerkgebouw of ergens anders. Laat uw geest dat woord van u toepassen aan onze harten, Heere. En dan weet u wie wij zijn en dan weet u wat voor toepassing ieder persoonlijk nodig heeft. Er kan nooit zo gepreekt worden dat het woord overal op de juiste manier terechtkomt. Het kan zo gezegd worden, Heere, dat het voor misverstand vatbaar is. Het kan zo beluisterd worden dat we het helemaal niet begrepen blijken te hebben. Maar als u het door uw Heilige Geest toepast, dan is er geen misverstand meer. Dan is het duidelijk. Dan wordt het duidelijk. En dan ontkomen we er ook niet meer aan. Heere, waar dat woord van u van vandaag troost moet brengen, laat het daar troost brengen. Waar het vrijmoedigheid moet brengen, laat het daar vrijmoedigheid brengen. Waar het oog moet geven over alle aanvechtingen en bestrijdingen heen, laat dat de vrucht ervan zijn. Waar dat woord van u bedoeld is als correctie, laat het daar ook verstaan worden. Waar dat woord bedoeld is als een waarschuwing, als een ontdekking, als een boodschap waardoor we ontgrond moeten worden, waardoor we van onszelf bedrog verlost moeten worden, laat dat dan ook verstaan worden. Heere, we geven het over in uw handen. En wij bidden van u, wat van u was in de verkondiging van uw woord en in de ontvangst van uw woord, volg dat op en bekroon dat met uw zegen. Wat niet deugde, wil dat onder het bloed van Christus brengen. En wilt gij ons zo een gezegende, werkzame voorbereidingsweek geven, Heere, waarin mensen hongerig gemaakt worden, waarin mensen getrokken worden, zodat ze weten, zodat ze ondervinden dat u ze doet naderen, waarin ervaren mag worden, Heere, de honger naar het goede van uw huis en het heilige van uw paleis, waarin de verwachting is dat gij uw volk verblijden zult in uw bedehuis. Amen. We zingen Psalm 65, het derde vers. Daar zal ons het goede van uw woning verzaden, reis op reis. Laat ons heen in vrede en draagt met uw Gods zegen. De genade van onze Heere Jezus Christus, de liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest, zij met u allen. Amen.